Mijn vader heette Joop. Mijn vader was niet zo'n prettige man. En ik vertelde André vaak over mijn vader, dat ik een ruzie met hem had. En ik weet nog ook waar het was. Bij Jan Tabak in Bussum vertelde ik hem dat ik ruzie weer had gehad met mijn vader, Joop. En dat ik tegen mijn vader zei van... Hé, pa, je wordt altijd zo gauw kwaad. En mijn vader... Wie wordt er hier gauw kwaad? Ik word nooit kwaad. En dat hij daar... zo om moest lachen en dat we 's middags of zo, of 's avonds dik voor elkaar werden. En dat ik dat terugzag in ome Joop, was er toen plotseling die koffie kwam brengen bij dik voor elkaar. En ook, wat nou? Smaakt mijn koffie niet goed? En zo is dat eigenlijk ontstaan. En zo ontstonden alle typetjes. Beb en Toos, de managers van André van Duin, Theo Rekkers en Huug Kok, hebben vrouwen die heten toevallig Beb en Toos. Harry Nack bleek toevallig een saxofonist in het orkest van Koen van Ossau te zijn.
Lachelijk, hè? Nou ja, luisteraars, let u even hierop mee, let u even op hem.
We hadden in het, bij de revue hadden we een saxofonist. En die heette inderdaad Harry Nack. En die belandde ook niet. En die zat er in de bus en zei Koen van Ossau. De dirigent die zei, dat was een ontzettend gezellige avond, geloof ik. Dat zei Harry.
Nou, ontzettend.
Oh, ontzettend. Wat dan? Het was een gezellige avond. Ja, niet ontzettend. Oh, ik vond het ontzettend gezellig. Het was gezellig, maar het was niet ontzettend gezellig. Hij heeft zo'n gesprek, geweldig. Dus we hebben er in de bus al erg om gelachen... om die twee mensen zo zaten te ouwen over het gezellig was of ontzettend gezellig. Zo'n discussie van 5 minuten, we maken het verder uit niet. Het was gezellig, maar niet ontzettend gezellig. Ik zeg, oh, ik vond het ontzettend gezellig. Ja, maar het was, dan moet je zeggen, het was gewoon gezellig. Niet ontzettend gezellig. Ja, toen is mij een keer gebeurd, is dat we gelijk overgenomen hier dicht van elkaar, joh. Omdat je in die jaren alles overnam wat je zo hoorde, links en rechts.
Komt u, Jodik, komt u.
Ik weet niet wat ik hoor.
Is het klaar, opa lief?
Oh, toch nog even. Ik denk, ik weet niet wat ik hoor. Ik hoor... Kan die uit het etiket, ja?
Huh?
Kan die uit het etiket? Ja. Ik weet niet wat ik hoor. Ik hoorde helemaal geen gekraak. Op het begin werd gewoon netjes opgezet. Ik denk, ik hoor het niet goed. Maar ja hoor, hij had hem deze keer even netjes. Nou, de nieuwe opgave kan er een wat mij betreft.
Ja, wacht even, moet ik hem even openzetten.
Hij gaat hem even openzetten.
Ja, wacht even, dan komt hij wel.
Heerlijk. Nou heer.
Wacht even, wat ik. Ja, waar is die? Ja, hij is die.
Nou hé, 1, 2, 3, 4. Goed opletten, ik geef allemaal tekens in mijn handen. En ik zwaai wel als we te vlug gaan. Hé, we gaan op mijn teken beginnen. Hé, attentio! Volhouden! Hij gaat lekker, beetje, hij gaat lekker!
Het geheim was eigenlijk dat hij dingen deed waarbij je jezelf van alles kon voorstellen.
Hij gaat lekker, beetje! Praten, hoor.
Het gaf je een absolute ontspanning.
En nou gaan we hem opzetten.
Nou, kijk, en dat was nou precies wat Van Duin deed. Hij maakte mensen blij en gelukkig. Lachen om niks. Wat is dat? Dat is toch het ultieme geluk? Lachen om niks. Ja, behalve een kind krijgen en nog een ding. Maar ik bedoel, het kost niks.
Nog van jeetje.
Ik vind het dik voor elkaar, ja, als ik daar van had kunnen leven, dan had ik inderdaad nooit wat anders gedaan dan alleen maar die dik voor elkaar. Dan had ik dat bij wijze van spreken een dagelijks programma voor kunnen maken. Maar het was het leukste om te maken. Ja.
Let op mijn tekens, hè, mensen. Let op mijn tekens, hè. Ik geef dik teken, hè, als ik hier zwaai, hè. Daar gaat ie weer.
Dik voor elkaar is gebaseerd op... qua jongenswerk. Ik denk ook dat de formule daarom zo aanspreekt, omdat het qua jongenswerk is.
Wat is dat nou? Dan kom je een vliegtuig over. Wat is het nou, joh?
Ja, ik hoor net al, Joop, u staat zo met uw armen te zwaaien dat de vliegtuigen erop reageren.
Bijna wordt die mooi! Wat je rustiger zingen, wees, hè? En dan op
De stekker van het leven werd eruit getrokken en we zagen op een klein schermpje zagen we iets heel geks waar je ongelooflijk veel plezier over had. Dat is toch fantastisch? Je kon je zorgen vergeten. Je was een uur lang was je je zorgen kwijt.
Nou staan we met een kinderkoor, weet je. Gewoon normaal doe je.
Dus het filmpje speelde in je eigen hoofd van wat hij deed met de groot. Van niets iets maken.
Afsluit eens een beetje, want ik ben het meer dan zat, hé. We gaan hallo met die gitaar nokken.
Wat een klappers allemaal, hè. Wat een enorme knallers, hè.
Dick, wat is er?
Wat is afgelopen? De show is afgelopen. Nou, dat was er weer. Volgende week zijn we er weer. Meneer Rietkant, als u even het programma wil afkondigen, graag.
Ik was echt een radioluisteraar als kind, als dat ik altijd als een van de weinige kinderen. Mijn vriendjes luisterden allemaal niet naar de radio. Zeker niet naar de Bontenis Rabeltrein en naar de Koek en Ei en al die dingen. En dat heeft me als kind al zeer geboeid. Vond ik altijd prachtig, al die mensen die al die stemmetjes en die characters. Dus eigenlijk een beetje het weer. Koek en Ei is ook zo dik voor elkaar. Show allemaal mensen die met elkaar zitten, dat waren dan wel echte mensen.
Oh, en daarom konden we hem niet goed horen.
Een beetje
vast, hè?
Ja, helemaal
Engelbert. Mensen,
we kunnen
zo meteen
niet verstaan,
ja! Kan ik nog een mop
draaien,
Dick?
De politie, het
vastgiet
hebben
bij de
NOS. Een hoorspelletje maken, want dat is dik voor elkaar, zo eigenlijk ook een hoorspelletje.
En wat Losgas betreft, volgende week.
Dag! Hoi zo, Pornamak, mensje!
Ja, hou nou eens op met die foevoezela de hele tijd. Dik voor mekaar show, dat was wat mensen, dat was wat mensen. Deze documentaire werd gemaakt door Hans van Raay. Onthoud die naam, Hans van Raay. Met dank aan Dik voor mekaar Plaza te bereiken onder dikvoormekaarplaza.nl. Bas?
Vincent?
Ben je er nog?
Ja, ik ben er nog.
Hoe staat het ermee?
Het is spannend weer, want het was 2-0 bij Amerika-Brazilië. Finale Confederations Cup. Het is inmiddels na nu een uur voetballen 2-1 geworden. In de eerste minuut na rust maakte Luis Fabiano de Braziliaanse goal. En zo even kopt Kaká op de lat.
Oei.
En de druk neemt toch wel behoorlijk toe, hoor. Amerika komt er eigenlijk niet echt meer uit. En hoop maar dat het straks met een koudertje nog een keer zo gevaarlijk kan worden als dat het dat deed in de eerste helft. Toen leverde dat er 2-0 op. Maar eigenlijk zegt je gevoel dat het wachten is op het moment dat Brazilië de 2-2 gaat maken. En nou zit ik ondertussen te kijken naar de herhaling van die kopbal die Kaká zo even op de lat kopte. Maar die bal stuitert volgens mij wel degelijk achter de doellijn. En ik denk eerlijk gezegd, maar ja, dat werkt nou eenmaal in het voetballen niet zo, dat die goal goedgekeurd had moeten worden. Maar dat is dus niet zo, zodat Brazilië nog wat te wensen heeft in deze wedstrijd. Toch in ieder geval een gelijkmaker. Maar zoals gezegd, na dikke uur heeft het er wel alle schijn van. En zo voelt het ook dat die gelijkmaker slechts een kwestie van tijd zal zijn.
Ja, die gaat er absoluut aankomen. Versla maar een stukje. Het is misschien wel gezellig.
Nou, dat kunnen we doen. Dat kunnen we doen. Als we nog maar een keer kijken naar de herhaling. Want dat is dan wel het aardige dat wij dat allemaal kunnen zien. En scheidsrechters niet. Die zal zich na afloop voor zijn kop slaan. Want dat heeft er inderdaad alle schijn van dat die bal de doellijn gepasseerd is. En vervolgens pas via de handen van Howard, de doelman van de Amerikanen, tegen de onderkant van de lat en de paal weer het doel uitgaat. Zo heeft Amerika dus een gelukje in deze wedstrijd. Ik vertelde al, ze komen er niet meer uit. We hebben ze niet meer gevaarlijk gezien op weg naar het doel van de Brazilianen. En bij de Brazilianen kan je zeggen dat los van het moment van Kaká zo even ook Lucio met een kopbal al de 2-2 had kunnen maken uit een hoekschop. Bal via Howard, weer hij. Poel goede reddingen verricht, de doelman van Amerika. Kwam de bal nog voor de voeten van Gilberto Silva ook. En die schoot de bal eigenlijk wat gehaast. Het was daar ook erg druk, dus veel tijd had hij niet over het doel. En ook nu mag Brazilië een hoekschop gaan nemen. Dat gebeurt in de 63ste minuut van de wedstrijd. En zo langzaam maar zeker voel je wel dat als je maar verder en verder en verder terug moet, dat er een moment komt dat buigen daadwerkelijk breken of barsten wordt. En dat het niet meer gaat. De hoekschop wordt genomen door Maicon. Maicon is de rechter vleugelverdediger. En vaak betrokken bij een gevaarlijk moment. De bal voor Howard stompt hem weg.
Oei.
En vervolgens komt hij weer voor de voeten aan de andere kant van het veld van André Santos. Dat is de linksback. Die moet een tegenstander zien kwijt te raken. Dat lukt eigenlijk maar half. Tegenstander glijdt naar de bal toe. Dus notabene spits Davies die helemaal mee verdedigt. Brazilië houdt wel de bal. En zoekt dan via Luis Fabiano recht voor de goal. Ruimte om misschien te schieten. Toch weer de rechterkant gezocht. Daar staat de man van de hoekschop nog. Maicon. Een voorzet is goed. Er gaan drie Brazilianen de lucht in. Missen allemaal de bal. Lopen elkaar in de weg. En dan is er helemaal achterin nog één die denkt, dan kom ik nog bij de bal. Maar is de grensrechter, zoals dat vaker is, onverbiddelijk, gaat de vlag omhoog. Want stond hij buiten spel. Ik denk dat dat Lucio is geweest. Dat is een verdediger. En zo blijkt maar dat Brazilië niet alleen maar aanvalt met de aanvallers die ze hebben. En dat zijn er best veel. Maar ook verdedigers die zich laten zien. Voorzetten geven vanaf de linker en de rechterkant. En centrale mensen, in dit geval was het inderdaad Lucio, die zich ook kopsterk als ze zijn komen melden in dat strafschopgebied van Amerika. Het zou sensationeel zijn als Amerika deze voorsprong over de streep zou trekken. Maar eerlijk gezegd zou ik daar met nog een klein half uur te spelen in Johannesburg geen stuiver voor geven.
Nou, wacht, wacht. Dat kunnen we wel even.
Vuvuzela ze nog even aan.
Helpt dat al of niet?
Nou, daar komt een gelijkmaker bijna. Nee, Luis Fabiano, het helpt helemaal niet zelfs als het tenminste je bedoeling was om de Amerikanen aan te moedigen.
Ik blaas de verkeerde kant.
Dan moet je naar de linkerbox blazen inderdaad.
Je kan zelfs ook nog een octaaf hoger blazen. Dus
ja, ik denk dat je geen vieze meer krijgt, want dat helpt helemaal niks.
Het vereist ook nog een enorme techniek, hoor, luisteraars. Ik bedoel, dat u dit hoort van die 60.000 hier in het stadion. Dat is nog iets heel anders dan... Het wordt ook een rage in Nederland, waarschijnlijk. Volgend jaar rond het WK, wat ook in Zuid-Afrika plaatsvindt. Dus natuurlijk lopen wij allemaal met deze vuvuzela's via www.soccerid.nl te krijgen. Dus dan... Je moet gaan oefenen, Bas.
Ja, nee, dat komt heel goed van pas als ik 90 minuten samen met Jack de wedstrijden van het Nederlands elftal van commentaar voorzien om tussendoor een toetertje te blazen.
Ja, nou ja, als Jack praat, ga jij.
Ja, nee, het zou kunnen.
Wat is eigenlijk de status van deze Confederation Cup? Is dat nou een beetje een belangrijk toernooi? Hoe lang wordt dat eigenlijk al gehouden?
Het is geloof ik de 7e keer of zo. Het is, de FIFA vindt het wel heel belangrijk en doet alsof het na het WK, dat zij natuurlijk ook organiseren, het belangrijkste toernooi is dat er bestaat. Nou, dat is gegarandeerd niet zo. Het is echt een oefentoernooi in het land van het aanstaande toernooi gehouden. Het is een soort proefdraaien, kijken. Over het algemeen doen er wel leuke ploegen aan mee. Maar het feit dat de kampioenen van Europa en Zuid-Amerika, die er nu wel waren trouwens, met Spanje en... wat een aardige kans voor Amerika trouwens.
Oei.
Een schot van Dempsey dat nog wel wordt naastgetikt door Julio César. Maar om dat te zeggen dat er heel prettig uitzag. Nee, want het levert nog een hoekschop op voor Amerika ook. En dat is eigenlijk de eerste serieuze kans die Amerika krijgt in de tweede helft. Na 66 minuten.
Die gaat erin.
Die hoekschop, dat hoop jij. We gaan trouwens ook wisselen nog even tussendoor. André Santos naar de kant. En Daniel Alves, speler van Barcelona, komt erin. En hij was het die in de halve finale tegen Zuid-Afrika 2 minuten voor tijd de winnende goal maakte. Dus misschien hopen ze bij Brazilië daarop. Maar nog even kijken naar die corner van Amerika voordat ik daadwerkelijk antwoord gegeven op je vraag die ik inmiddels alweer vergeten ben. Maar dan ga je me zo meteen nog wel helpen herinneren, denk ik. Dat hoop ik althans. Ja, gaan we eerst maar naar die hoekschop kijken van Donovan. Dat vind ik trouwens wel een speler bij de Amerikanen die echt goed is. En het hele toernooi eigenlijk ook behoorlijk gespeeld heeft. Hij neemt de hoekschop. Bal komt voor, wordt door Brazilië zonder enig probleem weggekopt. Zodat ik me kan concentreren op je vraag. Oh ja, de status van het toernooi.
De status van het toernooi.
En ik was aan het vertellen dat de status eigenlijk al onderschreven wordt. Door het simpele gegeven dat de kampioenen van Europa en Zuid-Amerika, dat zijn dus Spanje en Brazilië, die zijn er wel dit keer. Maar die hadden, als ze dat niet hadden gewild, ook kunnen zeggen, nou, we vinden het allemaal niet zo belangrijk, we komen maar niet. Nou, dat geeft eigenlijk in één zin de status van dit toernooi aan.
Ja.
En voor de rest is het leuk om voetbal te kijken, maar merk je ook wel dat er ook spelers op het veld lopen die een lang seizoen hebben gehad. En zich zo langzaam maar zeker ook afvragen of het niet tijd wordt voor een paar weken vakantie. Voordat ze zich, nou kijk naar Kaka bijvoorbeeld, weer mogen gaan melden met Real Madrid straks. Want er blijft weinig vrije tijd
over.
Precies, want je hebt niet meer dan een week of anderhalf, twee. En je kan je ook afvragen of dat heel erg gezond is voor een speler.
Dat lijkt me niet.
Dat denk ik ook niet.
Nee,
voor Zela's dagen later.
Nee, oh ja, die zijn, ja. Maar nee, Kaka die gaat een weekje Centerparks doen, denk ik eigenlijk. Zoiets.
Ja.
En... In Nederland begint de competitie ook belachelijk vroeg, zag ik. Op 31 juli, toch? Of niet?
Ja, dat moet, want dat heeft weer te maken met het WK dat eraan komt. Dus dan wil de bondscoach natuurlijk op een goed moment beginnen met zijn voorbereiding op dat toernooi. Dus dan heeft hij wat extra tijd nodig. Dus willen ze eigenlijk wat eerder klaar zijn.
Ja.
En ze hebben ook weer de winterstop eigenlijk teruggebracht. Die zijn we ook een paar jaar kwijt geweest in Nederland. Dus er is van 23 december tot 23 januari daadwerkelijk weer een maand zonder voetbal. Hoe we dat met z'n allen moeten doorkomen, dat moeten we tegen die tijd maar weer eens uitvogelen. Maar het schijnt te kunnen. En het schijnt dat het ook vroeger serieus wel eens vaker is voorgekomen dat er een periode van de maand niet werd gevoetbald. Je zou het in deze 21ste eeuw bijna niet meer kunnen voorstellen.
Het zou een waanzinnige rust geven.
Heerlijk, ja.
Wat zou jij gaan doen in die maand?
De zon opzoeken.
Nou ja, dat is een hele goede.
Even bijkomen, ja heerlijk. Ik verheug me er nu al op.
Heel goed. Gebeurt er nog wat?
Nee, het hobbelt wat heen en weer. En ik meld me wel zodra die 2-2 erin ligt. Want die gaat gegarandeerd nog vallen. Oh, jouw uitzending duurt natuurlijk niet lang meer.
Nee, ik ben bijna klaar. Maar we hebben zo meteen natuurlijk ook sport.
Gewoon ja, nou, dan bewaren we de 2-2 voor langs de lijn zo.
Ja, dat is goed. Maar dan kan ik hem niet meer vieren. En niet meer...
Ik begrijp het al, Vincent. Je bent door je onderwerpen heen. We moeten het even volmaken.
Nee. Oh, nee, absoluut niet. Nee, ik heb nog zoveel te melden. Ik ga namelijk even aankondigen wat wij volgende week gaan doen. Volgende week hebben wij de documentaire Nederland in 2049. Want elke ouder vraagt het zich namelijk wel eens af. Hoe ziet de wereld eruit als mijn kind zo oud is als ik? Martin Minkema, hij is net vader geworden. Hij praat volgende week met experts, met visionairs en met futurologen over de toekomst. Met filosoof Roger Scruton, met componist Simeon ten Holt van de Canto Ostinato, Horizon, prachtige werken. En hij praat ook met futuroloog Paul Ostendorf. Volgende week, Nederland in 2049. Dat is nog 10 WK's verwijderd. In 2049 is natuurlijk ook weer een Confederations Cup. Met natuurlijk Brazilië ook weer in de finale. Bas, mag ik jou ontzettend bedanken?
Het is graag gedaan, Vincent.
Voor deze heldere uiteenzettingen. Het zou toch zo leuk zijn als die nou nog net voor dit nieuws valt, zeg.
Ja, dan wordt het wel de 3-1, want Amerika is in de aanval nu. Maar nee hoor, dit wordt niks. Nee, ik ben bang dat je doelpuntloos uitzending moet gaan afsluiten. Nou, dat zeg ik nou.
Ja,
Kouden van Brazilië. Kan het nog? Hebben we nog tijd? Een invaller is aan de bal. Die gaat schieten en dat had hij beter niet kunnen doen. Want dat is een heel slap schot. Het schot van Elano. Nee, het gaat niet meer lukken. Sorry.
Dat is jammer, Bas. Nou, we horen jou zo meteen terug bij de sport. Dankjewel. En luisteraars, tot volgende week.
Dit is Radio. Next week, Alfonso will be in. I'll be at a wedding. See you in 2 weeks. Stay tuned for the Eggman. Later.
It is 10:03, and you're listening to WSCALP Portsmouth 106.1 FM, Portsmouth Community Radio. Hey, give us a call sometime. It's 1-603-430-WSCA, or in translation, that's 430-9722. Hey, you can also get us on the web. It's portsmouthcommunityradio.org. Type that into your browser. Come check us out. Yeah, we got a schedule. You can say, what did I miss today? I missed that show and this show. Darn it, I'm not going to miss it next week. Hey, how about house concert with singer-songwriter Jody Kessler? Yes, folks, on Saturday, August 19th, 2006, there will be a house concert with potluck dinner with Ithaca, New York-based singer-songwriter Jody Kessler from 6 o'clock to 10 p.m. in the intimate setting of downtown Portsmouth. Of a downtown Portsmouth home. Yes. Jody Kessler is known for her insightful lyrics, masterful guitar work, and pristine vocals. Jody delivers her refreshingly original material with passion, sensitivity, and humor. Reservations are required. For more information, contact Patrick Stevens at 1-603-436-8372 or email P as in Paul, as in Patrick, P as in Patrick, folks, Stevens with a V, 21 at comcast.net. Why, hello there, folks. I am the Eggman, and you're now listening to the Metaphysical Circus. And please excuse if I have a lisp tonight, because I just had surgery on my lip, and I got stitches in my tongue. Well, on my tongue. And yeah, it's kind of tight. Okay. Exercises. I got to do that every 5 minutes, so pardon me. And, hey, what do I do this week? Well, this is my open week where I do a special show of whatever the heck I want. And so I chose to do something that my buddy Gary had been compiling in the last month or so. He sent out a post on MySpace asking all of us psych heads to compile our top 50 favorite psychedelic songs from the years 1965 to 1970. I made my list, and so did many, many other people, because I kind of helped them out in a bit. I posted on all sorts of forums and got more lists, and we got a whole bunch of lists, and he did a final tally. And that's what we're going to do tonight, folks. The 50 greatest psychedelic songs from 1965 to 1970, basically the original era. Yeah, I'm going to count them down from number 50 all the way to number 1, and it's a 4-hour special. So stay up with me all the way to 2 a.m., because I'm going to need the company. Because I've been up since 7 a.m., and my lip hurts. All right. Yeah, so it's going to be fun, folks. And this is a pretty accurate list. It's a lot of pretty good groups on here. A lot of obvious choices, but you know what? Doesn't stop them from being good songs. And so instead of a top 50, I decided to do the runner-up, honorable mention first. Number 51, because it's one of my all-time favorite songs by one of my all-time favorite bands, and I thought it would be nice. And also, it fits into more of a 4-hour show for me anyway, so I don't have to blab more and more and longer during the show to make up the time. Yeah, so I'm going to start this show off with number 51, greatest psychedelic song voted by you, or whoever is out there and voted. All right, so this is by Blossom Toes. That's right, number 51, Look at Me, I'm You, from their album We Are Ever So Clean from 1967. Yeah, number 51, I had to put it in because I love this song. It's the one that kicked off their first album, their first of two. So, to start off the greatest psychedelic songs of all time, number 51 is The Blossom Toes with Look at Me, I'm You. Enjoy.
Here I go, hide, hide, hide.
there, Portsmouth, and everyone else. How they treating you? You're listening to the Metaphysical Circus. I'm your host, the Eggman. How are you? You're listening to the top 50 greatest psychedelic songs from 1965 to 1970. So goes the internet poll that a friend of mine had gathered along with my little assistants. And this is the grand totals. And I'm doing that top 50 right now. And I started it off with number 51 because I felt bad that they didn't make the top 50. Blossom Toes, Look at Me, I'm You. And after that, number 50 was 10 Turn Abbey with the song Vacuum Cleaner, 1967. And that group only put out one single, and they're one of the best-loved one-off groups ever. There was one website called Marmalade Skies, celebrates English psychedelia. We did a vote for Hall of Fame. 12:59 a.m. You're listening to WSCALP Portsmouth 106.1 FM, Portsmouth Community Radio. Hey, give me a call sometime. It's 1-603-430-WSCA, or in translation, that's 430-9722. Hey, check out our website sometime. It's portsmouthcommunityradio.org. Go there, become a member, give us money. Yeah, money's good. Keeps us alive. You can also check out our schedule and all that neat stuff. Do it up. Hey, what I'm doing this week is 50 greatest psychedelic songs. That's right. Top 50 songs voted on certain websites. Yeah. It's an internet poll that a friend of mine, Gary Brown, fellow psych buddy. Yeah. He started a list asking people to gather up their 50 greatest psychedelic songs. So we all participated, and this is the final tally. Yeah, good stuff. And in the last half hour, this is what I played. Started off with number 23. That's how far I am. I got another hour to go or so. And that was the Count 5, Psychotic Reaction from 1966. After that, you heard number 22, Pink Floyd with the song Bike from 1967. It was the finale to their psychedelic masterpiece, The Piper at the Gates of Dawn. One of the greatest psychedelic albums of all time. And, yeah, goes without showing. All you got to do is listen to it, and you'll be like, yep, you're right. It's amazing stuff. Syd Barrett, Bike. After that, you heard The Kinks with the song Lazy Old Sun from their album Something Else by The Kinks in 1967. And one of the few psychedelic songs by The Kinks, they didn't do anything really that trippy. They did a lot of playful psych and stuff, but that one was dark and dreary. One of the best of all the psychedelic songs. And here's proof. It got voted up to number 21. Yeah, number 21, The Kinks, Lazy Old Sun. Personally, I think I put that at number 13 or so on my list. I love that song. After that, number 20 was Love with the song The Red Telephone from their album Forever Changes in 1967. I like to call this song a confusing masterpiece because I have no idea what he's singing about, and I don't think he does either. I think he's just putting words on paper, and there we go. And that was from their third album, a masterpiece amongst many. Rest in peace, Arthur Lee. After that, number 19, you heard Pink Floyd. Again, the song Astronomy Domine from their album The Piper at the Gates of Dawn, once again, from 1967. And that's the song that kicked off the album. By far, the epitome of psychedelia, I think. It was number 2 on my whole entire list, next to Beatles' Rain. Yeah, not bad, huh? I think that song is just pure genius with the astronomy effects and all that greatness. Gotta love it. And rest in peace, you two, Sid, not Arthur. Well, Arthur and Sid, back to back there. Strange how this list worked out, huh? Both lost two legends in the last month. And after that, number 18 was Donovan with the song Hurdy Gurdy Man from 1968. It was from the album of the same name and also was a number 4 hit in the UK and a number 5 hit in the US. And a little bit of trivia, there was the band on that was actually future Led Zeppelin personnel minus Robert Plant. Yep, John Paul Jones, John Bonham, and Jimmy Page played on that song. Hence the heaviness of it. And what you just heard, that was number 17, The Rolling Stones' Citadel, from their album Their Satanic Majesty's Request in 1967. Just one of many trippy tunes from their work of art, psychedelic LP. That's what I like to call it. Very trippy album. The album cover is very trippy. And that song.